Welkom bij de podcast van Overgewicht TV, waarin ik, Merel van Dorp, praat met ervaringsdeskundigen en deskundigen over gezondheid en leefstijl. Vandaag praat ik met een van de gasten op het grote kinderobesitas-debat in Rotterdam. En hij zegt, overgewicht is eigenlijk een erger probleem dan obesitas. En hij is Frank van Lente, hoogleraar sociale epidemiologie. En hij vindt dat mensen niet zozeer hulp moeten krijgen bij het maken van keuzes, maar dat een gezonde omgeving veel beter zou helpen om de gezondheid van mensen te bevorderen. Welkom Frank, fijn dat je er bent.
Welkom, bedankt.
Onlangs schreef je een brief in de krant en daarin stelde jij, even kort gezegd, hartstikke leuk dat er allerlei medicatie is om obesitas te verminderen. Alleen een groter probleem is dat overgewicht van mensen dus helemaal niet per se de obesitas. Kun je dat uitleggen?
Ja, dat klopt. Wij hebben die brief geschreven voor een punt dat we eigenlijk al heel veel langer maken. En dat is ook een punt dat bijvoorbeeld vanavond bij het debat weer terug zal komen, het grote kinderobesitasdebat. Dat lijkt te suggereren alsof het over obesitas gaat. En obesitas, dat is een ernstige... Dat is serieus. Daar kan je allerlei gezondheidsproblemen van krijgen.
Ik merk al een klein hapertje dat jij niet gaat zeggen obesitas is een ziekte. Daar zullen we straks ongetwijfeld ook over gaan praten.
Ja, dat is een goede om daar inderdaad over door te praten. Ja. Maar het is wel een factor die inderdaad voor allerlei gezondheidsproblemen zorgt. Mm-hmm. En we hebben een percentage mensen in Nederland dat overgewicht heeft of ernstige vormen van overgewicht heeft. Dat is belangrijk en daar moet natuurlijk allerlei zorg en aandacht voor bestaan. Maar er is een nog veel grotere groep mensen die overgewicht heeft. In mijn vakgebied, de volksgezondheid, is dat misschien wel een belangrijk thema. Dat we ons niet alleen richten op de mensen met de ernstigste risico's, wat we vaak doen natuurlijk in de zorg en terecht. Maar dat we ze breder kijken, dat die grote groep mensen die overgewicht heeft, daarvan wordt een klein deel uiteindelijk ook ziek. En het ingewikkelde is, we weten niet precies wie dat zijn. Mm-hmm. Maar omdat het zo'n groot deel van de bevolking is, is een klein percentage van heel veel mensen.
Ja.
En dat is waar wij ons vaak zorgen over maken.
Okay.
En in de huidige situatie is het eigenlijk zo dat zo'n 35% van de volwassenen bijvoorbeeld overgewicht heeft. En dat is de groep mensen waar ook heel veel ziekte uit voortkomt. Ziekenhuisopname. Ja. En waar we ons ook wel degelijk zorgen over moeten maken.
Ja, dus is er een klein... Er zijn natuurlijk mensen met obesitas. Je zegt natuurlijk, dat is heel serieus. Maar er zijn heel veel mensen met overgewicht. En daarvan ontwikkelt een deel ook klachten. En omdat het er zoveel zijn, is dat dan ook meteen heel veel mensen waar het dan om gaat. Jij vertelde al een beetje, je bent dus sociaal epidemioloog. Kun je even uitleggen voor de leek wat dat nou eigenlijk is?
Ja, een epidemioloog is iemand die zich vooral bezighoudt met het tellen van ziekten en het leggen van verbanden tussen risicofactoren en gezondheidsuitkomsten. In de sociale epidemiologie gaat het dan vooral over de sociale determinanten van de volksgezondheid.
Oeh, determinanten, wat zijn
dat? En dat zijn sociale factoren, dat zijn eigenlijk de factoren waarin die gerelateerd zijn aan ons wonen, werken, leven, onderwijs. Het zijn de sociale oorzaken van ziekte en gezondheid.
Ah, oké, zo. En als je het dan hebt over een gezonde omgeving, hoe kan je daar nou... Ja, wat is dan precies eigenlijk een gezonde omgeving om dus niet ziektes te gaan ontwikkelen?
Nou, een gezonde omgeving is een omgeving waarin we de kans op gezonde keuzes eigenlijk zo groot mogelijk is. En om even terug te komen op dat grote percentage mensen overgewicht. Wat vanuit de volksgezondheid een buitengewoon effectieve maatregel is, is als we allemaal een klein beetje gezonder worden. Mm-hmm. Het ingewikkelde daaraan is dat maakt voor mensen afzonderlijk niet zo heel erg veel uit als je een heel klein beetje gezonder wordt.
Okay.
Maar als die hele grote groep mensen met bijvoorbeeld overgewicht een klein beetje gezonder wordt, dan gaan we per saldo daar in de volksgezondheid heel veel voordeel van hebben. En dat is volgens mij ook de belangrijke reden waarom die gezonde leefomgeving zo belangrijk is. Dat is een leefomgeving die ons niet steeds grotere kansen geeft om ongezonde keuze te maken. Maar dat is een leefomgeving waarin dat zoveel mogelijk wordt beperkt.
Ja, en als ik jou goed begrijp, dan gaat dat dus eigenlijk over meer dan wat er in de supermarkt ligt. Dan gaat het dus ook over waar je woont.
Het gaat om de voedingsomgeving bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke oorzaak natuurlijk van de stijging die we de afgelopen decennia hebben gezien als het gaat om overgewicht en obesitas. Het gaat niet alleen om de voedingsomgeving, maar daar zitten natuurlijk wel heel duidelijke veranderingen die we de afgelopen 30 jaar hebben kunnen zien. die een belangrijke risico vormen om met z'n allen net een beetje meer overgewicht te krijgen.
Ja, maar de rare is eigenlijk dat een ongezond aanbod niet bij iedereen leidt tot overgewicht. Dus sommige mensen maken andere keuzes. Hoe verklaar je dat dan vanuit jouw vak?
Ja, daar is een verklaring voor, maar het is wel een vraag waarvan ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten omgaan. Want het suggereert een klein beetje dat je wel degelijk gezonde keuzes kunt maken. En ik vind natuurlijk ook dat iedereen dat zou moeten kunnen. En dat iedereen ook wel verantwoordelijkheid heeft voor zijn eigen gezondheid. Maar we stellen die vraag vaak tegen de achtergrond van een steeds ongezondere leefomgeving. En dat maakt wel dat zodra we gaan inzoomen op de mensen die het heel succesvol doen, dat we toch op zoek zijn naar succesverhalen van individuen voor een probleem dat eigenlijk meer een maatschappelijk probleem is.
Ja, maar wat moet de maatschappij dan doen, hè?
Wat de maatschappij moet doen, ik denk dat er verschillende zaken zijn. In de eerste plaats hoop ik dat het brede publiek veel meer zicht gaat krijgen op wat de rol van die leefomgeving is. En daar zijn natuurlijk allerlei maatregelen voor die wel vaak worden voorgesteld. Dat kan te denken valt aan het reguleren van de fastfood in steden bijvoorbeeld.
En als je dat nou hebt, want daar wordt inderdaad heel vaak, je moet in de supermarkten, moeten gezonder en de fastfood. Toch zijn er mensen die daar niet voor zwichten. Of ik snap jouw punt hoor, je wil niet een soort wijzen van het is je eigen schuld als je ongezonde keuzes maakt en dus overgewicht of obesitas ontwikkelt. Zo willen we helemaal niet naar het vraagstuk kijken. Maar ik vraag me wel af wat je anders kunt wijzigen in de omgeving dan alleen kijken naar die fastfoodketens en het ongezonde supermarktaanbod, zeg maar.
Nou, ik zou in de eerste plaats willen denken dat daar toch wel een belangrijke focus moet liggen, omdat daar nog heel veel te winnen valt.
Dus laten we niet. Dus laaghangend fruit eigenlijk.
Nou, laaghangend fruit, het is te kort op de bocht waarschijnlijk, want dan hadden we het misschien al wel gedaan. Het is best ingewikkeld om dat te veranderen. Maar het is wel een heel belangrijk aandachtspunt en we kunnen er echt nog heel veel winst bij halen.
Ja, en zijn er andere dingen die invloed hebben op obesitas? Ik denk eventjes aan roken of verslaving of andere ongezonde problemen.
Er zijn ontzettend veel oorzaken van overgewicht, en dat maakt het wel wat ingewikkelder. Als we kijken naar een individu en naar de vraag waarom een individu overgewicht of obesitas of ernstige vormen van obesitas krijgt, zijn er allerlei risicofactoren voor te bedenken. Genetische vatbaarheid, maar ook een tal van andere factoren.
Ja.
Het punt is vaak wel, als we ons richten op het probleem van de toename van overgewicht en de ongezondere leefomgeving, dat de oorzaken van die toename in de bevolking anders zijn dan de oorzaken voor een individu. En dat is het meest duidelijk natuurlijk bij die genetische vatbaarheid.
Ja.
Die kan voor een individu heel belangrijk zijn, maar speelt op het niveau van de samenleving helemaal geen rol. De toename die we zien bij kinderobesitas, maar ook bij overgewicht en obesitas bij volwassenen, komt daar niet vandaan.
Nee, toch is het wel opmerkelijk dat het dan net lijkt alsof we allemaal meer zin hebben in suiker en vet of zo. Dat we allemaal, dus, want de meeste mensen wegen meer dan als je kijkt naar pakweg 50, 60 jaar geleden.
Jazeker, we zwichten er natuurlijk massaal voor. En de omgeving is ook wel dramatisch veranderd.
Ja.
Ik las laatst resultaat van het CBS. In 10 jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal fastfoodrestaurants. Dat is de context waartegen wij met z'n allen als individu die keuze moeten maken.
Ja. En als je nou kijkt naar want jij bestudeert natuurlijk eigenlijk niet het individu, die ene mens. Maar je kijkt vooral naar heel veel mensen bij elkaar. Als je kijkt naar heel veel mensen bij elkaar, de bevolking, en een deel van de bevolking leeft in een ongezonde of onprettige situatie. Is dat nou heb je daarmee dan een verhoogde kans op het maken van ongezonde keuzes?
Ja, dus we zien bijvoorbeeld in Rotterdam, maar in alle steden in Nederland, dat er wijken zijn waar het percentage mensen met overgewicht en obesitas aanmerkelijk hoger is dan in andere wijken.
En hoe kan dat nou?
En dat komt voor een deel natuurlijk door de samenstelling van de wijken, waarin over het algemeen veel mensen zitten uit lagere sociaal-economische groepen. En mensen in lagere sociaal-economische groepen hebben over het algemeen natuurlijk veel meer problemen op heel veel terreinen.
En hoe verklaar je dat dan? Hebben ze minder geld? Daar wordt natuurlijk altijd aan gedacht. Gezond eten is duur, dus als je het niet hebt.
Er wordt aan geld gedacht, maar dat is maar een klein deel van de verklaring, zou ik denken. Er speelt heel veel meer natuurlijk in levens, op het gebied van wonen, overlast in de wijk, onveiligheid. Allerlei zaken die stress kunnen veroorzaken. Ah. En die lang niet alleen maar gaan over de gezondheid. Maar natuurlijk ook over de gezondheid van familie bijvoorbeeld. En die stress, dat doet natuurlijk wat met je. Ja. En dat maakt dat gezonde keuzes maken heel erg lastig wordt.
Ja.
En dat ongezonde keuzes soms misschien wel gewoon hele rationele keuzes zijn. En juist in de wijken waar veel mensen wonen uit lage sociaal-economische groepen, is die leefomgeving ook ongezonder, ook die voedingsomgeving. Mm-hmm. En dat zijn vaak wel factoren die elkaar versterken.
Ik ben inderdaad hier naartoe gereden door Rotterdam, midden door de stad. En dan zie je dat sommige wijken mooi groen hebben. En mooie wandelpaden, fietspaden. En andere zie je toch eigenlijk vooral heel veel gebouwen. Maakt dat nog uit?
Dat maakt zeker uit, ja. En als we dus gaan nadenken over de vraag, waarom kun je ondanks een leefomgeving toch wel een gezonde keuze maken? En die leefomgeving verschilt zodanig dat de keuze die mensen moeten maken in bepaalde wijken echt vanuit een dramatisch ander startpunt is dan de keuze die mensen in andere wijken maken.
Ja, ik begrijp dat het dus ook op meerdere vlakken ligt. Het ligt ook op hoe je wijk is ingericht, hoe je economische situatie zelf is, zelf je een beetje dingen kunt betalen of niet. Denk aan schoenen om te kunnen hardlopen of whatever. Of gezond eten. Als je dat nou bekijkt. Stel dat je al die voorwaarden goed zou kunnen doen. Dat we heel Nederland heb je mooie wijken met veel groen. Waar het uitnodigt om te bewegen. Misschien ook met elkaar te ontmoeten. Zodat je geen stress zou hebben. Hè, of dat je je stress een beetje kwijt kan door met je buren te praten. Of ook eens even wat hulp krijgen bij het opvoeden van je kinderen. Zou dat verschil maken? Kun je dat aantonen, zeg maar?
Ja, dat maakt waarschijnlijk heel veel verschil. Dus dat is... Wel aan te tonen. Dat zal niet zo makkelijk zijn wetenschappelijk gezien hoe je dat zou moeten doen, omdat het een heel hypothetische situatie is. Mm-hmm. Maar we weten natuurlijk wel uit heel veel onderzoek wat deze factoren allemaal bijdragen aan bijvoorbeeld het probleem van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ongezond gedrag draagt daar misschien wel 50% aan bij van die verschillen. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van waar komen dan die verschillen, sociaal-economische verschillen in ongezond gedrag vandaan?
Ja.
En daar spelen dus die factoren als de leefomgeving, maar ook de woonomgeving, de economische omgeving,
ja,
een belangrijke rol.
Ik krijg dan wel een beetje het gevoel, en misschien de luisteraar ook wel, van ja, ik kan eigenlijk helemaal niks doen. Ik moet een beetje zitten wachten tot de overheid iets gaat doen aan die wijk of aan het aanbod of aan in ieder geval wat ook maar kan bijdragen aan mijn gezondheid.
Nou, de overheid kan zeker een heleboel hieraan bijdragen, dat is absoluut waar. Het wrangen is misschien ook wel dat in sommige wijken burgers veel beter in staat zijn om de lokale overheid te sturen in de richting van een gezonder leven, een wijk, dan in andere wijken.
En bedoel je dan dat er mensen zijn met een meer theoretische opleiding die daar wat beter hun weg in vinden?
Ja, die makkelijker de gemeente weten te vinden, die makkelijker kunnen organiseren dat er in de wijk een moestuin komt of dat soort zaken. Dat is natuurlijk zeker waar.
Ja, dus dat zijn inderdaad dingen die de overheid zou kunnen doen en niet zou zelf moeten afwachten tot de inwoner dat aankaart. Maar hier hoor ik dus ook wel van jou dat je als inwoner wel iets kunt vragen aan de gemeente of aan de overheid, of aan de provincie misschien wel. Jij had het net al over, er zijn heel veel beleidsmaatregelen die genomen zouden kunnen worden, hè, door de overheid. En of dat nou in je eigen gemeente is of op landelijk niveau. Ik hoor jou al zeggen dat er echt iets met die voedingsketen, hè, dat voedingsaanbod moet gebeuren. Op welke vlakken moet er nog meer wat gebeuren? Voor iedereen die ook maar enige pootjes of zin heeft om een beetje in de poort te gaan rammelen. Ja. Ja.
Nou, op het gebied van die voedingsomgeving, daar liggen wel echt heel grote kansen. Een belasting op suikerhoudende dranken is een maatregel die we nog zoveel beter kunnen invoeren dan we ze nu hebben.
Uh-huh.
Een landelijke maatregel waarvan echt de bewijzen op tafel liggen wat het met zich meebrengt. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld is zo'n maatregel ingevoerd. En daar zie je echt een substantiële daling van de hoeveelheid suiker die we met z'n allen consumeren. Dat zijn echt vanuit de volksgezondheid maatregelen die ertoe doen.
Dat kun je echt zien. Engeland eten minder suiker.
Ja, de suikergehalte zijn er echt.
Ze gaan niet dan een pond echte suiker kopen of zo. Of, weet je wel, dus echt, het maakt echt heel veel uit.
Ja, het maakt echt uit. Ja,
en gewoon dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid van mensen? Of kun je dat, is dat nog een beetje te korte termijn?
Dat heeft zeker gevolgen, maar dat zijn vaak dingen die op de langere termijn gebeuren en die je meer dan vervolgt ofwel heel lang moet wachten ofwel moet met wetenschappelijke modellen moet doorrekenen. Maar het feit dat we uit die frisdranken zoveel minder suiker binnenkrijgen is op zich natuurlijk een enorme gezondheidswinst.
Ja, ja. En andere maatregelen?
Nou, terugdringen van de BTW op groente en fruit. Dat is een maatregel die heel veel steun heeft bij de bevolking. Volgens mij het goedkoper maken van gezond eten is een heel populaire maatregel. Mm-hmm. En toch is het de maatregel die we nog niet hebben genomen, die niet... En die er niet doorkomt.
Dus eigenlijk een soort positieve maatregel. Hè? Want suikertax is natuurlijk dat iets duurder wordt. Maar dit is dat het dus goedkoper wordt. En andere dingen die we kunnen doen of vragen van onze overheid?
Ik denk binnen de voedingsomgeving is dat ook wel... De marketing bijvoorbeeld, ook zo'n langlopend dossier... waar we al heel lang mee bezig zijn om echt te stoppen met de marketing. Zeker ook voor kinderen.
Ja.
Dat is wel een heel groot thema. En dit zijn allemaal voorbeelden in de voedingsomgeving.
Ja, want ik zat ook te denken, kan je ook een pot geld geven aan mensen? Want jij zegt, als je minder je budget, dat het een probleem is elke maand weer, dan krijg je daar stress van. En je kunt niet het voedsel kopen dat je misschien weet, want de meeste mensen weten echt wel wat gezond is en wat niet.
Ja.
Zou dat helpen? Zo zeggen.
Jazeker, sociaal beleid is buitengewoon belangrijk. Maar dat is vooral belangrijk inderdaad om die gezondheidsverschillen te verkleinen. Daar zitten natuurlijk allerlei mogelijkheden. Er zijn ook allerlei andere voorbeelden te denken waar heel indirect natuurlijk wel echt wel voordeel mee te halen is. Ik haal als een studie aan uit Nieuw-Zeeland waar woningen zijn geïsoleerd. Dat is een fantastische public health maatregel. Omdat het goed isoleren van woningen mensen greep geeft op hun woning. Maar vooral ook, je houdt er meer geld over. En met dat geld kan je misschien net even iets gezonder leven. Of heb je net iets meer ruimte om gezond te leven. Dat zijn maatregelen die gewoon heel veel zoden aan de dijk zetten. Dat uit die studie bleek onder andere dat mensen zich niet alleen gezonder voelden. Maar dat bijvoorbeeld ook hun kinderen minder vaak verzuimden op school. Omdat gewoon het binnenklimaat heel veel beter was.
Dat
zijn publieke maatregelen natuurlijk die op heel veel terreinen effect hebben.
En maar hoe kan dat nou dat kinderen minder vaak spijbelen als ze hun huis beter geïsoleerd zijn?
Nou, niet spijbelen, maar niet ziek worden.
Ziek
worden en daardoor dus gewoon meer op school. En werknemers gewoon vaker op hun werk zijn.
Ja.
Omdat ze niet ziek zijn.
Ja. En als epidemioloog denk je dan op langere termijn en kijkende naar de grote bevolkingsgroep, betekent dat dus ook meer arbeidscapaciteit waarschijnlijk?
Ja, dit is natuurlijk voor mensen om wie het gaat een heel mooie maatregel. Voor een grote groep mensen inderdaad, zeker in de laatste sociaal-economische groep, een heel mooie maatregel. Ook een maatregel die dus, omdat die om een specifieke groep gaat, ook echt substantieel kan bijdragen aan het verkleinen van de verschillen in gezondheid.
Ik hoor jou eigenlijk wel twee dingen zeggen. Aan het begin van het gesprek zei je, we moeten eigenlijk die grote groep mensen aanpakken die overgewicht heeft. Of aanpakken klinkt een beetje negatief, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Want daar zit zoveel winst, omdat er een deel van, en dat is meteen dan heel veel mensen, ziek van wordt. Maar tegelijkertijd hoor ik ook jou zeggen, je moet specifieke maatregelen nemen voor een speciale groep mensen.
Ja, klopt. Het zijn verschillende vormen van preventie eigenlijk, die heel belangrijk zijn. De maatregelen die gelden voor de hele bevolking, dat zijn universele maatregelen. Die gelden eigenlijk voor de hele bevolking. En dat zijn belangrijke maatregelen vanwege dat verschijnsel dat ik net zei. Dat we daarmee...
Dat het voor mij niet uitmaakt, maar voor iedereen uiteindelijk wel.
Ja. Mm-hmm. Maar dat zijn ook maatregelen die niet per definitie altijd de mensen in de laagste sociaal-economische groepen...
Dus je krijgt een beetje oneerlijkheid dan.
En het voorbeeld is natuurlijk vaak als wij in Nederland de hele fietsinfrastructuur zouden verbeteren. Waardoor iedereen meer kans zou kunnen gaan fietsen. Dan bestaat natuurlijk nog steeds het risico dat alleen de mensen die zich een fiets kunnen veroorloven daarvan profiteren.
Ja, of er nog meer fatbikes komen.
Wat nog meer ongelukken.
Niet zo gunstig is, precies.
Ja, nee, dus dat is inderdaad. Dit zijn twee verschillende vormen van preventie. Die moeten we allebei doen. Dat is, er zijn nog wel meer vormen van preventie. Maar dit zijn wel twee belangrijke vormen van preventie. Eén voor de hele bevolking, heel gunstig voor de volksgezondheid. En eigenlijk daarbovenop zou je specifieke maatregelen willen treffen die ook specifiek, wat ik net zei, die sociale determinanten raakt. Die factoren die raken aan waar we wonen, waar we werken, de omstandigheden waarin we opgroeien. Omdat die voor een specifieke deel van de bevolking extra gezondheidswinst kan opleveren.
Ja, echt voordelen oplevert. Kun je nou eigenlijk zelf iets doen aan die gezonde omgeving? Behalve dan inderdaad... Misschien wel in de gemeenteraad gaan of zo, of brieven gaan schrijven.
Nou, zelfs in een gezonde leefomgeving, het is over het algemeen vrij ingewikkeld. Je zal best op heel klein niveau iets kunnen doen. Je kunt met je buurt misschien best iets organiseren. En dat kunnen heel interessante maatregelen zijn. Maar als individu kan je toch wel proberen inderdaad verantwoordelijkheid te nemen voor je gezondheid. Maar die verantwoordelijkheid die wordt wel steeds meer op de proef gesteld.
Ja,
en het zou ook heel goed zijn, zeg maar, als men merkt van dat ook de overheid daarin heel serieus te werk gaat.
Als je kijkt naar de hele bevolkingsgroep en mensen gezond houden, helpt het dan als mensen hun sociale contacten proberen te verbeteren? Of?
Sociale contacten zijn op zich een belangrijke. En sociale cohesie in wijken zijn over het algemeen vrij goed voor de gezondheid. In het algemeen natuurlijk.
Hoe werkt dat eigenlijk? Is dat deels voor die stress verminderen?
Ja, en omdat dat er daarmee een soort hulpbronnen zijn in het leven natuurlijk, die je op bepaalde momenten kunt aanboren. Sociale cohesie hoeft voor gedrag natuurlijk ook niet altijd helemaal positief te zijn.
Met z'n allen heel ongezonde gewoontes ontwikkelen natuurlijk. Ja.
En dat stevig onderhouden. Dus dat is wel wat ingewikkelder dan...
Want dat zie je dan in de voetbalkantine, zeg maar. Dan gaan iedereen een biertje of een lekkere gehaktbal of iets wat daar wordt aangeboden. Ja. Ja, precies. Ik vroeg me ook af, kan je nou met je werkgever beter praten over een gezonde bedrijfskantine? Of liever over een langer lopend arbeidscontract?
Nou, de keuze...
Wat is gezonder?
Nou, ik weet niet of de een gezonder is dan de ander. Ik denk dat het goed zou zijn als een werkgever beide zou overwegen natuurlijk. De gezonde kantine is natuurlijk iets wat we met z'n allen kunnen realiseren. Dat zou wel vragen, denk ik inderdaad, dat er heel veel goede uitleg bij zit. Dat medewerkers van zo'n bedrijf ook echt weten waarom dat is. Dat het zeg maar ook weer daar is, omdat het voor iedereen geldt en dat op die manier gewoon bijdraagt.
Ja. Omdat jij iets zei over armoede en lage economische omstandigheden, dacht ik, misschien moet je wel praten over een arbeidscontract. Dat je of wat meer krijgt, of dat je zeker weet dat je voorlopig niet ontslagen wordt. Misschien draagt dat ook wel bij aan gezondheid. Weet je daar iets van uit onderzoek?
Dus financiële stress, het moeite hebben met rondkomen, is wel echt een van de belangrijkste oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen. En daar iets aan doen is wel belangrijk. Dat maakt natuurlijk ook dat veel mensen zich wat zorgen maken over de omvang van die gezondheidsverschillen. Omdat ze aan alle kanten natuurlijk zien dat dit soort sociale omstandigheden er niet op vooruit gaan. Contracten, korter lopende contracten, baanonzekerheid, een draad bij een bestaansonzekerheid. En dat zijn wel heel belangrijke factoren om...
Toch kansen op een ongezonder leven eigenlijk.
Ja,
dus dat is iets waar we ook aan zouden moeten gaan denken. Een laatste vraag voor jou. Hoe kun je nou eigenlijk zelf ontdekken of er oorzaken zijn voor je goede of slechtere gezondheid? Heb je daar ideeën over? Hoe ontdek je nou wat bij jou bijdraagt of juist helemaal niet op een positieve manier bijdraagt aan je gezondheid? Kun je daar, als je kijkt naar die grote bevolkingsgroep, wat over zeggen?
Nou, als het voor mensen afzonderlijk gaat, vind ik dat wel heel lastig inderdaad. Wij zijn natuurlijk wel echt van de bevolking.
Ja, en als je dan kijkt naar de bevolking, dan heb je er een paar genoemd. Je hebt gezegd, het maakt dus uit of je veel stress hebt. Financiële stress maakt heel erg uit. Maakt ook nog uit waar je leeft eigenlijk, of opgroeit als je kind bent. Het maakt uit of je of er veel ongezond eten in de buurt is. Zijn er nog andere dingen waarvan je kan denken van als ik bij mezelf kijk, dan kan ik daar eens even mijn omstandigheden op checken, zeg maar.
Nou, we hebben eigenlijk nog amper gehad over bewegen. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk thema in deze. En ook daar zou je natuurlijk best eens even over na kunnen denken. Toen ik hier net de Arminiuskerk binnenkwam, werd mij verteld dat ik met de lift naar de eerste verdieping kon.
Ah.
En toen ik kom voor het grote obesitasdebat, is er ook een trap.
Ja, die was er eigenlijk en die was maar 13 treden of zo.
Ja,
dus dat viel reuze mee. Ja, precies. Dus zo kun je je omgeving ook nog onder de loep nemen als je wil werken aan je.
Ja, daar kun je zelf ook natuurlijk iets aan doen.
Ja. Oké, Frank, wat is het onderzoek waar jij je nu mee bezighoudt als het over gezondheid gaat? Waarvan je denkt, vind ik zo interessant, ben benieuwd waar het op uitkomt.
Ik doe meerdere onderzoeken die ik heel erg interessant vind. Maar één thema wat ik heel erg belangrijk vind op dit moment, dat is inderdaad het goed begrijpen van de vraag waarom het eigenlijk logisch is dat in de buurten met de minste sociaal-economische welstand overgewicht eigenlijk en obesitas een logische uitkomst daarvan is. Hoe allerlei factoren met elkaar samenhangen. En hoe we op basis daarvan kunnen gaan kijken wat zijn nou maatregelen die echt werken. En de neiging bestaat, omdat we veel oorzaken hebben, om al die oorzaken afzonderlijk in een project te zetten en daar iets aan te doen. Maar die factoren zijn die hangen met elkaar samen. En daar zou je ook iets aan kunnen doen. Kunnen we daar boven hangen? Kunnen we dat hele systeem zeg maar zo begrijpen dat ze er boven gaan hangen? En als we nu zeggen, als we nou één ding veranderen, dan gaan al die radertjes in dat systeem een klein beetje anders lopen.
Ja, ja. Oh, super interessant. Dus eigenlijk als een soort huis. Als je vier stenen weghaalt op een cruciaal punt, dan gaat het niet goed. Maar als je nou zorgt dat het hier of daar wat stut en steunt, dan...
Ja, en hoe kun je daarboven gaan staan, zeg maar? Wat moet je dan doen om
te zorgen
dat al die factoren de goede kant op gaan draaien? Want nu is het echt wel zo dat wij zien dat de uitkomst, alsmaar meer overgewicht, eigenlijk het logische gevolg is van hoe we de samenleving inrichten.
Ja.
En wat hebben we nodig, zeg maar, om dat systeem te doorbreken?
Ja, nou, dat zou ongetwijfeld ook een ingewikkeld antwoord zijn, vermoed ik. Deze best wel complexe vraag.
Ja.
Maar ook wel een antwoord waar we echt mee verder kunnen, hoop ik zo. Frank, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor je tijd en al je kennis die je met ons hebt willen delen. En ik wens je heel veel plezier ook straks op het grote kinder-OIS-tasdebat.
Bedankt voor de uitnodiging.